Hartelijk welkom in de kerk vanochtend. Ik zie geen gasten in ons midden, niet, maar als daar iemand weggestierkt, hartelijk welkom. Het is zo mooi om te zingen dat ons Gods vriendelijke aangezicht ontmoet en dat hij nieuwe vreugde in ons wekt. Laat ons dit in gedachten houden als ons de Heere vereer. Voordat we ons beginnen, daar is twee afkondigings. De eerste is dus gebruikelijk die collectus, dus vandaag bestemd voor kerk en voor diaconie. En dan is er ook een afkondiging van Klassus Noord. Met dankbaarheid kondig Klassus Noord aan dat broeder Kidani Haptemariam zijn klassusexamen geslaagd heeft en nou beroepbaar is in die kerkverband voor een periode van 1 jaar. Hij is die kerkplanter in die Engelstalige Covenant Church. Nou, laat ons aandacht op die Heere richten. Laat ons samen gaan staan. Ons hulp is in die naam van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt heeft. En dan wil hij ons groet, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in die gemeenschap van die Heilige Geest. Amen. Laat ons samen zingen. Ons hunker van verlangen om God te ontmoeten. Hier, hoor ons die evangelie, Psalm 84, vers 1 en 6. Laten we nou samen luisteren naar die wet van God, wat hij voor Israël eeuwen geleden gegeerd en wat Jezus voor ons vervuld heeft en waarmee ons nou nog steeds weet hoe ons die Heere kan dienen, hoe ons die koninkrijk van God eerste kan gaan stellen in ons levens en hoe ons die Heere dankbaar kan wees. Ik lees dit uit Deuteronomium 5 en daarna lees hou ik dan aan jullie die schuldbelijdenis voor en dan kan ons allemaal daarvoor gaan staan. Deuteronomium 5. Mozes heeft Israël bij elkaar geroepen en hij herinnerde aan die verbond wat God met die vorige generaties gesluit heeft. En dan zei hij, God heeft gezegd, ik is die Heere jouw God, wat jou uit Egypteland, uit die slavenhuis uitgeleid. En dan volg die 10 geboden na hier die inleiding van bevrijding. Je mag geen ander goede voor mijn aangezicht heen. Je mag voor jou geen gesneden beeld of enige gestalte, enige gelijkenis maken van wat boven in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is niet. Je mag jou voor hulle niet neerbuigen en hulle niet dienen, want ik, Yahweh, die Heer, jouw God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders bezoekt aan die kinders. En aan die derde en aan die vierde geslacht van die wat mij haat. En ik bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij liefheeft en mijn geboden onderhoudt. Je mag die naam van die Heer, jouw God, niet ijdelijk gebruiken, niet? Want Yahweh zal die een wat zijn naam ijdelijk gebruikt niet ongestraft laten blijven. Onderhoud die Sabbatdag, dat je dit heilig. Zoals die Heere jouw God jou beveel het. 6 dagen moet je arbeid en al je werk doen, maar die 7e dag is die Sabbat van die Heere jouw God. Dan mag je geen werk doen, niet? Jij of jouw zoon of jouw dochter, of jouw dienstknecht of jouw dienstmaagd, of jouw os of jouw ezel of enige dier van jou, of jouw vreemdeling wat in jouw poorten is, niet? Zodat jouw dienstknecht en jouw dienstmaagd kan rust, zoals jij. En je moet eraan denken dat je in Egypteland een slaaf was en dat de Heere, jouw God, jou daarvandaan uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere, jouw God, jou beveel om die Sabbatdag te houden. Eer jouw vader en jouw moeder, zoals de Heere, jouw God, jou beveel het, dat jou daar verlengd mag worden en dat het met jou goed mag gaan in die land wat de Heere, jouw God, aan jou geeft. Je mag niet doodslaan, nie. En je mag niet echt breek, nie. En je mag niet steel nie, en je mag geen valse getuienis tegen jouw naaste spreek nie. En je mag niet jouw naaste zijn vrouw begeer nie. Je mag niet naar jouw naaste zijn huis hunker nie, naar zijn landerijen of zijn dienstknecht of zijn dienstmaagd, zijn os of zijn ezel of iets wat van jouw naaste is nie. Tot zover die woorden van die wet. Laat ons nou samen voor die Heere ons schuldbelei, laat ons samen gaan staan. En in antwoord daarop, daarna lees ik dan die genadeverkondiging. En dan zingen we daarna lied 305 vers 1, 2 en 4. Zo, dit is ons reactie op Godse wet. Heilige God, ons beleid dat ons in zonde geboren is en elke dag zonde doen. U weet wat ons gedoen heeft. U weet zelfs wat ons in ons hart voor mensen weggesteek het. Ons het vooral tegen u gezondig. Ons het ons eigen begeertes en ons eigen wil gevolg. Ons het ons gaves en geleentheden om u te dienen gemors. En ons het u niet met ons hele hart lief gehad niet. Vader in die hemel, ons vraag nederig dat u ons genadig zal wees. Vergeef ons zondes en was ons met die bloed van uw Zoon, Jezus Christus. Ons beleid dat ons niks voor u kan aanbieden. Ons kom naar u toe, alleen in die naam van Christus. Hij is ons gerechtigheid en heiligheid. Heilige Geest, u wat Heere is en levend maakt, ons vraag dat u ons harten zal vervullen en ons nut zal maken. Leer ons om uw wil lief te hebben en om die zonde te haat. Gee ons die begeerte en vaste voornemen om Jezus te volgen en elke moment voor hem te leef. Amen. Dan lees ik die genadeverkondiging van 1 Petrus 1 vanaf vers 22. Als jullie in gehoorzaamheid aan die waarheid, jullie zielen door die geest tot ongeveinsde broederliefde gereinigd het, moet jullie elkaar vurig liefhe uit een rein hart. Want jullie is wedergeboren, niet uit vergankelijke zaad niet, maar uit onvergankelijke, door die levende woord van God, wat tot in eeuwigheid blijft. Want alle vlees is zoals gras, en al die heerlijkheid van die mensen is een blom voor die gras. Die gras verdor, ze blom vol af, maar die woord van die Heere blij tot in eeuwigheid. En dit is die woord wat aan jullie verkondigd is. MUZIEK Laat ons nou samen bid en God dank. Heere God, barmhartige Vader in die hemel. Ons dank u dat ons weer voor u kan ontmoet. Dat u ons saamgeroep het. Dank u dat u weer uw vriendelijke aangezicht voor ons wijs. En dat ons daardoor nieuwe vreugde in ons harte ontvang. Dit is voor ons een voorrecht om u te kan ontmoet. U die heerser van hemel en aarde. En dit is voor ons een groot vreugde om u als ons vader en als die barmhartige God te ontmoet. Om te weten dat u met liefde naar ons kijkt en dat u ons vandaag roept om een dag stil te staan van ons dagelijkse leven, om al ons dingen, al ons tools te laten rusten en om ons aandacht op u te vestigen. Om daaraan te denken dat u alles gemaakt hebt. En zoals u gerust hebt op die zevende dag. Niet omdat u moe geworden het niet, maar om te genieten van alles wat u gemaakt hebt. Zo prachtig. Dat ons dit ook doen op jullie dag. Dat ons u aanbidt. Dat ons verheugt. In uw schepping. En ook in uw goedheid en barmhartigheid. Ons dank u, Heere, dat ons telkens wanneer ons u ontmoet, uw vriendelijke aangezicht mag zien. Omdat u uw eigen Zoon, Jezus Christus, voor ons oorgegeet. Dat u daarmee uw vriendelijke aangezicht gewijs het. En voor altijd het vastgemaakt het. Zodat ons die bewijs ontvang het. Dat u goed is en dat u nooit ons zonde teen ons zal houden. Als ons maar naar Christus toe hardloop in geloof. Heere, daarom het ons vreugde. Daarom kom ons graag naar u toe. En daarom is ons blij dat ons dit samen met anderen kan doen. Dat ons hier samen is. Niet net individuen wat maar bij elkaar zit, niet. Maar dat ons samen die lichaam van Christus is. Wil u ons aan elkaar verbinden door die geest van Christus? In de eerste plek dat u ons verbindt aan Jezus zelf, aan uzelf en dan ook aan elkaar. Help ons om elkaar raak te zien en liefde en te ondersteunen. Voor elkaar te bidden en om daarmee aan te gaan. Ons dank u, Heere, voor alles wat u al reeds in ons midden gedoen hebt. Ons bid dat u dit zal versterken en dat u ook vandaag door die prediking van uw woord in ons harten zal werken. Versterk ons geloof. Maak ons vreugde dieper en groter. En help ons om met toewijding naar uw stem te luisteren vandaag. Ons dank u dat u tot ons spreekt, dat ons mag gloeien en weet dat wanneer ons uw woord leest en naar die verkondiging luister, dat ons dan uw stem hoort. Help ons om te luisteren naar uw stem en om uw stem te herkennen, die stem van die goede herder. En help ons om elke dag naar uw stem te verlangen en daarna te luisteren. Heer, ons wil vragen dat u met ons zal wees door uw Heilige Geest en dat u door uw Heilige Geest uw woord in ons harten effectief zal maken, zodat het vrucht zal dragen. Ons vraagt dit en ons dank u in die naam van ons Heer Jezus Christus. Amen. Ik wil graag na die Pinksterfeest samen met jullie nadenken en stilstaan bij die thema Leef door die Geest, wat dit betekent. En die eerste gedeelte waarna ons dan kijk en luister is Handelingen 2 vanaf vers 41 tot 47. En dan gaan we ons vandaag concentreren op vers 42 en wel die eerste gedeelte van vers 42. Want daar is baie daar om te ontdekken en uit te pakken. Handelingen 2, vers 41 tot 47. En hier lees ons nou wat, vers 41 is denk ik nog die Pinksterdag, maar die vervolg is nou wat na Pinksterdag, na die groot gebeuren van daardie dag gebeur het en hoe die gemeente aangegaan het. Vers 41, die wat toe sy woord met blijdschap aangeneem het, is gedoop. En daar is op die dag omtrent 3000 zielen toegevoeg aan die 120 disciples namelijk, aan die kerk van Christus. En dan die vervolg, hulle het volhard in die leer van die apostelen en in die gemeenschap en in die breking van die brood en in die gebede. En vrees het op elk een gekom. En baie wonders en tekens het door die apostels plaatsgevind. En allemaal wat gelovig geword het, was bij elkaar. En het alles gemeenschappelijk bezit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengst onder allemaal verdeel, volgens wat elk een nodig gehad het. En dag voor dag het hulle eendrachtig volhard in die tempel. En van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blijdschap en eenvoudigheid van hart geniet. Terwijl hulle God geprijs het en in guns was bij die hele volk. En die Heere het dagelijks bij die gemeente gevoeg die wat gered is. Dan lees ons, ons gaan namelijk focus op die eerste deel van vers 42. Hulle het volhard in die leer van die apostels. In verband daarmee wil ik ook lees van 1 Petrus hoofdstuk 2, die eerste verse. 1 Petrus 2. Die einde van die eerste hoofdstuk staan daar, maar die alle vlees is zoals gras, dit verval, dit gaan dood, maar die woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is die woord wat jullie verkondig is. En dan zei hij, leer dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afgunst en kwaadpraterij. En verlang sterk, zoals pasgeboren kinderkies, naar die onvervalste melk van die woord, dat jullie daardoor kan opgroeien, als jullie tenminste gesmaak het dat die Heere goede tieren, dat hij barmhartig is. En dan tenslotte nog een paar versen uit Psalm 119, wat ook zo mooi daarover spreekt. Psalm 119, vers 97 tot 104. En dan gaan ons daarna ook uit hier die psalm zingen, daar die eigenste woorden, vers 30, 35, 37 en 38. Psalm 119. En Psalm 119 bestaan uit die clusters, wat elk met een letter van die alfabet gemarkeerd is. Dat is die letter Mem, de M, wat bij vers 97 begint. Hoe lief het ik u weet, dit is mijn bepeinzing die hele dag. Uw geboeien maakt mij wijzer als mijn vijanden, want hulle is mijne vereeuwig. Ik is verstandiger als al mijn leermeesters, want uw getuigenissen is mijn bepeinzing. Ik heb meer verstand als die oude mensen, want ik bewaar uw bevelen. Ik heb mijn voeten teruggehouden van elke verkeerde pad, dat ik uw woord kan bewaren. Ik heb van uw verordeningen niet afgewijkt, nie, want u hebt mij geleerd. Hoe zoet is uw beloftes voor mij verhemelte, meer als junning van mijn mond. Uit uw bevelen krijg ik verstand, daarom haat ik elke leunpad. Nou, ons sien dus dat in Handelingen 2, die woord, die onderricht van die apostels in die centrum van die kerk staan, maar je ziet dus nou ook in Psalm 119 dat die woord van God al eeuwenlang die begeerte is van Godse volk, dat mensen hulle daarna uitstrek, dit wil leer en besef dat hulle daardoor wijs wordt. Ons gaan weer daarvan zingen na die preek, Psalm 119, vers 51 en 52. Uw woord is gelouterd, ik bemin dit. Uw woord stel nooit teleur nie, maar dit is een bron van leven. Nou, ons concentreer dus op die eerste deel van vers 42 in Handelingen 2. Hulle het blij volhard in die leer van die apostels. En dit is deel van die hele vers waarin je die focus van die gemeente ziet in vier activiteiten. Want dit gaat aan met die verbondenheid met elkaar, die breek van die brood en gebeden. Gemeente van ons Heer, Jezus Christus, ons mag weer die evangelie hoor vandaag. In Handelingen 2, het grootste deel daarvan, beschrijft die opwinding van die Pinksterdag. Wondertekens van die uitstorting van die geest. Dit zou wonderlijk wees als je dit meemaakt. Ik denk, je gaat dit nooit vergeten. En dan eindigt Lucas zijn beschrijving van die dag met een, wat de mensen deze dag een cameo noemen, van die eerste christelijke gemeente. Dat ik ken van jullie wel van die YouTube shorts. Net zo kort stukje film. Je klikt erop, je krijgt een vinnige oorzicht. Hulle activiteiten. Wijs wie hulle is. Dit is waar het gaat in die kerk. Dus na die stof gaan leert van die Pinksterdag, zien ons die gevolgen. Dit is wat die geest van Jezus doen. En recht krijgt. Als hij mensen in een groep samenbrengt en in hun midden komt wonen. Nou, het is nou wintertijd, het is koud daarbuiten en dan is het lekker als je een kachel bij je huis zit. En dat is nou een mooi beeld voor die ding waarover het in hier gedeelte gaat. Als je een houtkachel hebt, wat je bijvoorbeeld in het midden van die woonkamer zet, en daar ingebouwd natuurlijk, dan verspreiden ze een behagelijke warmte in die hele woonkamer. En zelfs die omringende kamers wordt verwarmd. Dus die hart van die huis. En het is lekker om in die winter daar te wees. Nou, zo is die gemeente van Jezus een huis. Een verwelkomende plek waar je kan thuis voelen, waar je warmte en leven vindt. Maar wat is dan die kachel, die vuur wat brandt? En die gemeente warm maken. Wat maakt van die kerk een vitale kerk? Een kerk wat krachtig is. Wat is die geheim? Hulle het blijft volhard in die leer van die apostels, die verbondenheid met elkaar, die breek van die brood en gebeden. En allemaal is met ontzag vervuld en bij wonders en tekens het die apostels plaatsgevind, al die gelovigen was bij elkaar. En het alles gemeenschappelijk bezit. Dus, als we ons nadenken over wat dit betekent, leef door die geest. De eerste preek is dan die geheim van een vitale kerk. Volharding in die leer van die apostels is die geheim van een vitale kerk. Die eerste deel, Jezus in die centrum. En die tweede, ja, ik heb dit nodig. Dus die volharding in die leer van die apostels is die geheim van een vitale kerk. Jezus in die centrum. Ja, ik heb dit nodig. Nou, Handelingen 2 vers 42 beschrijven hulle activiteiten. Dit is wat die kerk van Jezus voortdurend gedoen het. Hulle het blijft volhard. Dat is die woord daar. Dus wat hulle voortdurend, aanhoudend gedoen het. Dit is die nieuwe normaal, om zo te zeggen. Want dit was een groot verandering natuurlijk voor de Joden, wat daarvoor altijd in die tempel bij elkaar gekomen is en die wet gevolgd heeft. En Jezus aan die kruis genaal het en geskreeuw het, kruisig om. En nou het die gees hulle verander en deelgemaak van die gemeente van Jezus. Die nieuwe normaal, hulle het blij volhard in die leer van die apostels, die verbondenheid met mekaar, die breek van die brood en die gebede. En hiervoor het hulle bekend geword. Allemaal is met ontzag vervul. En baie wonders en tekens het die apostels plaatsgevind. Dit het natuurlijk door die hele stad versprei van, wat gaan hier aan in die groepie van Jezus? En die vraag is dan, wat is nou die geheim van hier die kerk? En van ons? Niet die geheim net van die kerk in Jeruzalem in de jaar 33 en daarna niet, maar die geheim van elke kerk van Christus. Nou, hier die vier dingen, daaraan was hulle toegewijd. Volhard in die leer van de apostels, die verbondenheid met elkaar, die breek van die brood en gebeden. En dit het hulle aanhoudend gedoen. Niemand kon hulle ompraat of ontmoedig om dit niet te doen. Hulle het koppig daarmee aangegaan. Dus wat hulle gedoen het. En dit was niet vier afzonderlijke activiteiten, wat hulle zo nou en dan geloods het nie, maar hulle was een gemeenschap wat tot leven gekomen het. En wat al vier hierdie activiteiten beoefen. Hierdie vier dingen is wat een Jezus gemeenschap doen. En vandaag wil ik die eerste een uitleg. Hulle het volhard in die leer van die apostels. Nou, ik kan denken dat je dan denkt, ja, dat is nou een beetje een tegenvallende ding. Dat is toch wel die minst opwindende kenmerk, toch? En ik zal eerlijk zeggen, ik was geneigd om over al die vier kenmerken te preek, of daar ook die eerste maar oor te slaan, want ons kent dit toch wel. Kom, ons praat liever over die gemeenschap van die heiliges, onderlinge liefde. Maar ik denk dit zou fout geweest zijn. Want als ons aandachtig luistert, dan ontdekken ons dat dit die bron is van alles wat volgt. Hulle het volhard in die leer van die apostels. Nou, dit wordt vanuit die staanspoor duidelijk wat die onderricht van die apostels is en hoekom dit zo belangrijk is. Want kijk maar mooi naar Petrus' Pinksterpreek. Waar oor gaan dit? Of oor wie gaan dit? En wat nou zo verrassend is, altijd als jij Handelingen 2 leest, je kan nooit daar aan ontsnappen. Dit gaat eindelijk niet over die Heilige Geest niet. Dit gaat over Jezus, die hele preek. En dan aan die einde zei hij, dit is hoekom Jezus die Geest uitgestort heeft. Maar je vertelt wie Jezus was, wat God door hem gedoen heeft. Hij is de Zoon van God. Tijdens zijn leven op aarde heeft hij dit gezien en gewijs door zijn wondertekens. Hij die beloftes van die profeten vervul. God heeft die bewijs geleverd dat Jezus die Messias is, wat die Joden al eeuwenlang verwacht heeft. En hij heeft die bewijs geleverd door hem uit die doden op te wekken. Nou, die leer van die apostels is dan heel eenvoudig, die goede nieuws over Jezus, die evangelie. Ons is door genade gered, door wat Jezus voor ons gedoen heeft, om ons vrede met God te geven. Dit is die hart van ons geloof. En dit is die hart van die kerk. Die vuur wat alles verwarmt en die licht wat hier straalt. En dit is ook die focus van die werk van die Heilige Geest, broers en zusters. Die wondertekens van die Pinksterdag was dus uitroeptekens wat God geplaatst heeft achter die reddingswerk van Christus. Die Heilige Geest is om die werk van Jezus en om Jezus zelf en zijn heerlijkheid in die kollicht te plaatsen. Hij deed verder zijn discipels in Johannes 14 aangekondigd. Ik zal een ander trooster geven om voor eeuwig bij jullie te blijven. Die trooster, die Heilige Geest, wat die Vader in mijn naam zal sturen, hij zal jullie alles leren en zal jullie herinneren aan alles wat ik voor jullie gezegd heb. Johannes 14, vers 26. Die Geest brengt die woorden van Jezus, die hele onderricht wat hulle die jarenlang gehoord heeft, in herinnering. En die Geest vestigt nooit die aandacht op hemzelf niet, maar op Jezus. Wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, sê Jezus, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek, en die toekomstige dinge aan julle verkondig, hy sal my verheerlik. Dit is wat Jezus oor die Heilige Gees, die trooster sê. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit aan wat my behoort, en aan julle verkondig. En daarom is die gewone dagelijkse werk van die Heilige Gees, om Jezus bekend te maak, om sy reddingswerk aan ons voor te hou, en om ons te leer om vir hom te leef. Dit is die hoofsaak van die werk van die Heilige Gees. Die gemeente van Christus, het bly volhard in die leer van die apostels. Die hele reddingswerk, wat Jezus op aarde verrig het, die Heilige Gees maakt dit bekend, verduidelik dit. Help ons om dit te verstaan en om dit te onthou. En so verbindt hy ons aan Jezus. Hy richt ons harte op Jezus, zodat ons vol bewondering en liefde naar hom kyk en verlang, zodat ons hart aan hom sal toevertrouw en oorgee. Nou, als dit nou die vuur is wat in die middel van die gemeente brandt, dan is die Heilige Geest eigenlijk die een wat heel tijd hout op die vuur gooi. Die brandstof, om dit te laat gloei, zodat die vuur alles verwarmt. En dit veroorzaakt onderlinge liefde. Gemeenschap van heiliges. Die breek van brood, nachtmaal vier. En gebede. So, dit wordt die focus van die gemeente. Net als die Heilige Geest eerst ons harte verander het. Hy maak dit deel van die lewe van elkeen wat door die Geest gelei word. Dus die Geest verander mense diep van binnen. In ons harte. En voeg ons dan toe aan die gemeente van Christus. Dit lees je ook in Handelingen. Dus 3000 mensen is toegevoegd aan die gemeente. En zo ontstaan een gemeenschap van mensen, wat allemaal dan saam volhard in die onderricht van die apostels. Omdat hulle allemaal afzonderlijk door die geest van Jezus gegrijp en vernieuwen is. Nou, dit brengt ons dan bij die vraag. Gaan dit bij jou, gaan dit bij mij over Jezus? Is hij in die centrum? Of dien je andere belangen? Ik is bezig, ik wil net gelukkig worden. Niet te veel sukkel nie. Ik wil onafhankelijk wees, mijn eigen ding doen. Of mijn kinders is alles voor mij. Als Jezus niet in die centrum is, nie, dan zal iets anders jouw hart veroveren. En dit zal wijs wanneer dingen moeilijk raken in ons leven. Moeilijke omstandigheden, ziekte, ouderdom, groot uitdagingen in je gezin of bij die werk. Jouw en mijn reactie daarop wijs wat rechtig voor ons tel en op wie ons vertrouw. Maar die Heilige Geest gebruikt daar die tijden om ons meer van Jezus te geven. Om te ontdekken dat ons hem nodig heeft. En dat hij ook alles voor ons is. Zal ons onthouden dat het in ons levens over Jezus gaat. Over Gods eer. Ons is zijn eigendom. Hij heeft ons met zijn kostbare bloed gekoop. Die nachtmaal laatst week het ons weer daaraan herinner. Hij heeft zijn geest in ons uitgestort om hem groot te maken. Laat jou bij die hand nemen. Door die Heilige Geest, en jou weer terugbrengen om te gaan zitten aan die voeten van die apostels en zo aan die voeten van Jezus. Die Geest gebruikt daarvoor die onderricht van die apostels als zijn instrument. En hoe gebruikt hij dit? Nou, hij opent je oren. Hij geeft je die begeerte om die Bijbel elke dag te lezen. En niet net dit niet, als je in verwarring geraakt hebt, plaats die Heilige Geest die beloftes van God weer voor jou. En geef jou hoop. Veranker jou. Als jouw zekerheid en vreugde verdwijnt, door ziekte of verdriet of door een stadige proces van ouder wordt of door andere dingen, dan leidt die Heilige Geest jouw aandacht weer terug naar Jezus. En hij herinnert jou. Jezus heeft voor jou gestorven. Gods genade bedekt jouw zondes. Er is genoeg voor elke beproeving. En zijn koninkrijk belooft eeuwige vreugde. Die Heilige Geest maakt jouw hart ontvankelijk voor die levendmakende woord van God. En hij brengt je tot schuldbelijdenis, dat je je zondes erkent en beleidt. Die dingen wat jou scheidt van God. En hij herstelt jouw verhouding met God. En daarom is die volharding in die leer van die apostels, die brandende hart van een vitale kerk. Die Heilige Geest gebruikt die woord, zodat Jezus ons kostbaarste schat is en ons in hom leef. Elkeen van ons en saam als gemeente. Dat brengt ons bij die tweede deel. Ja, ik heb dit nodig. Want het is natuurlijk wel belangrijk dat ons die noodzaak daarvan raak zien. Dus examentijd nou. Bij je jong mensen studeer hard en doe moeite om die examens te schrijven en goede resultaten te krijgen. Maar zodra jouw examens klaargeschreven is, dan relax jij. Dan is het vakantietijd. En dan zie je niemand met zijn neus in een schoolboek niet. En na die vakantie, dan verdwijnen dingen wat je nou bij je op gefocust hebt, naar die achtergrond. En dan is er weer aandacht voor andere onderwerpen in die vakken wat jij hebt. Nou, ons zou op diezelfde manier naar ons geloof en die leer van die apostels kon kijken. Ach, ik weet dit. Ik heb het al talle malen gehoord. Dit is bekend. Ik heb niet meer die basics nodig nie. En als ons zo denkt, dan is daar niet een gretigheid om te volhard in die leer van die apostels. Nie. Zien jij die noodzaak om daarin te groeien? Zoek jij dit? Dat is die vraag van ons allemaal. Daar duidelijk een speciale ervaring plaatsgevindt op die Pinksterdag. Wondertekens, taalwonder, vuurvlammen, wind. Mensen is in die hart getref door die preek van Petrus. Hulle het tot bekering gekomen. Hulle het besef wat hulle met Jezus gedoen het, terwijl hij die Messias van God was. Hulle het hulle eie redder, wat God gestuurd het, doodgemaak. Hulle het tot bekering gekomen en bij die gemeente aangesluit. Nou, hoe het dit gebeurd? Wat is die bron? Omdat hulle allemaal diezelfde onderricht van die apostels ontvangen het, oor Jezus. Oor zijn leiding en dood. Zijn opstanding en verheerlijking. Hulle het zijn geest ontvang. Vers 44. Allemaal wat gegloeid. Het. Hulle het die evangelie van Jezus' reddingswerk gegloeid. Hulle het verstaan dat hij die beloofde Messias van God is. En in hom gegloeid. Nou, waarom verlang christenen die onderricht van die apostels? Petrus maakt dit duidelijk met een krachtige illustratie. Hij zegt: leer dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afgunst en kwaadpraterij. En verlang sterk, zoals pasgeboren kinderkies, naar die onvervalste melk van die woord. Dat jullie daardoor kunnen opgroeien. Als jullie tenminste gesmaken dat de Heere barmhartig is. En hij zei dit in die tweede hoofdstuk van zijn brief, dadelijk nadat hij in die eerste hoofdstuk die woord van God geprijsd heeft. Het blijft tot in eeuwigheid. En dit is die zaad waaruit ons wedergeboren is, zei hij. En dan zei hij dus, verlang sterk, zoals pasgeboren kindertjes, naar die onvervalste melk van die woord. Dus door die wedergeboorte is ons kinders van God. En nou moeten we ons niet denken dat ons reeds volwassen is nu. Maar ons moet ons houden. Ons is zoals baba's wat pasgeboren is. Ons heeft nodig om te groeien. En dit gebeurde die onvervalste melk van die woord. Nou, als je al baie jaren, decades in die kerk was, dan kan je ook een optimistische beeld van jezelf ontwikkelen en jouw groei oorskat. Ons kan denken, ons is op hierdie vlak. Maar God brengt weer die basics onder ons aandacht. Want ons moet dit weer leren. Of ons heeft het niet recht geleerd. Ons moet dit nog altijd recht leren. Om een voorbeeld te geven, terwijl ik nou 57 jaar oud is, kan ik terugdenken aan mijn tienerjaren. Toen ik bijvoorbeeld 16 was. Nou, intussen heb ik baie geleerd. Maar ik kan niet zeggen dat ik die evangelie niet meer nodig heb. Nie. Mijn leven heeft veranderd, mijn verantwoordelijkheid heeft enorm veranderd. Gezin met 3 kinderen, evangelieproject, leiding gegeven aan een gemeente. En toen ik 16 was, had ik niks daarvan geweet niet. Nou, ik moet niet arrogant denken, ik weet alles. Of ik weet genoeg niet. Ik zoek nog altijd nieuwe wijsheid en kracht om van God te kunnen leven. Mijn besef dat ik die evangelie nodig heb, is nou sterker als die dag toen ik 16 was. Nou, hoe is het bij jou? Verlang je naar die prediking van die woord? Verlang je dan nou om elke dag je Bijbel op te maken? Om die evangelie weer te horen en te lezen? En zoals een diamant in die licht te houden? Om nieuwe dingen te ontdekken? Zie je raak dat je die eenvoud van die evangelie, Jezus heeft alles gedaan, dat je dit nodig hebt? Zoek je wijsheid omdat jouw verantwoordelijkheden toegenomen hebt. Heb je gegroeid in volwassenheid en achtergekomen hoe zwak je is als zondaar? Hoe baie je Jezus nodig hebt? Hoe dikwijls maken ons fouten en denken ons groot van onszelf, omdat ons niet ons eigen onkunde beseft niet? Een christen moet niet tellen hoeveel bijbelstudies hij al bijgewoond heeft en hoeveel preken hij reeds gehoord heeft. En dan denk ik, ik heb al zoveel geleerd. Ik is recht, ik vat het nou een beetje rustiger. Je behoort die diepte van je zondige hart meer en meer te leren kennen. En die grootheid van Jezus. Nee, die evangelie is niet zoals een kinderboek wat je achter jou los, omdat je dit al uit je kop uit kin en dit te simpel voor jou geworden het niet. Je kan het eerder vergelijken met, wat ik eerder genoemd heb, met die oceaan, waarin je dieper kan duiken en nieuwe dingen kan ontdekken. Je kan het vergelijken tussen 2 dingen, zoals een calculator en een rekenaar. Kan jij zeggen dat je die rekenaar al volledig bemeesterd hebt? Als je naar die woord van God verlangt, naar die melk van die woord van God verlangt, dan is dit bewijs dat jij kind van God is. Maar wie zichzelf groot genoeg acht om op eigen benen te staan en die woord veracht, bewijst daarmee dat hij niet een kind van God is, niet, maar steeds een opstandige zonde. Die leer van die apostels is die fondatie, die basics van die kerk. Het begin bij wat Jezus, bij wat God gedoen heeft in Christus. Maar dit bevat ook bij meer. Ook die opvolg leer om discipel van Jezus te wees en God te gehoorzaam. Je kan denken aan die bergreden. Zoals Jezus dit bij die zendingbevel in Matthäus 28 gezet, doop hulle en leer hulle om te onderhouden alles wat ik jullie beveel het. En dit is alles ingesluit bij die evangelie. Deel van die basics van die kerk. Die leer van die apostels, die evangelie, is die melk wat ons zus baba's nodig heeft. En is beide die grondbeginsels en die gevorderde onderwerpen. Dit gaat door die leer en die leven. Door die leer van die uitverkiezing en die gevoel van zekerheid en vrede wat dit in ons harten oproept. Het is niet net kennis niet, maar dit gaat samen met liefde, toewijding, vertrouwen en gehoorzaamheid. Plaats jou onder die woord van God. Je mag opwindende ontdekkingen doen Je kan dit verwachten om opwindende ontdekkingen te doen. Als je daarna verlangt en trouw je opdagen bij die huis je Bijbel leest. En je mag diep veranderings verwachten. Omdat die geest werkt waar die woord gepreekt en gelezen wordt. Nou, als ik op een afstand blijf en net zo'n beetje over die oppervlak skim, zo hier en daar een bemoedigende Bijbelvers lees om mijn dag weer te komen, hey, dan ga ik niet veranderen. Ik heb die hele onderricht van die apostels voor Jezus nodig. Die versen wat dadelijk tot mij spreekt, maar ook die moeilijke vraagstukken waarop ik nog jaren moet kouwen. En broers en zusters, en dan krijg ons in hierdie vers die bemoediging. Jij is daarmee bezig, jij daarmee begint, ga daarmee aan. Volhard in die onderricht van die apostels. Namelijk alles wat Jezus voor ons gedoen heeft. Dit is wat ons kerkse programma is. Is het niks anders niet, dit is wat ons doen. En allemaal van ons, kinders, dit is wat jullie doen in die zondagschool. Ga daarmee aan. Onthoud, je leert wie Jezus is. Je ontdekt hoe goed en geduldig en vriendelijk hij voor jou is. Je leert Gods liefde kennen. Dit maakt je blij en geeft jou kracht. Die tieners wat nou in die KJV bezig is, onthoud dat je Jezus leert kennen in die onderricht wat je ontvangt. Als dit niet dadelijk zinvol lijkt nu, hou aan en bid dat die geest jouw kennis en inzicht zal laten toenemen. Volwassenen, maar niet terugstaan en denken, ik weet alles al klaar. Ik heb niet meer die basics van die evangelie nodig. Nie. Verheug jou in Christus. Leer om ken. Groei nader aan om. Wees blij met die basics en die dieper dingen. Met die leer en die leven. Gebruik jouw verstand en reageer met jouw hart. En broers en zusters, die dagelijkse en wekelijkse stappen, wat ons dan neemt, lijkt maar klein en onbetekenend. Maar ik wil ons allemaal aanmoedigen met een illustratie wat mij indag onder mijn aandacht gekomen is. Die is daar een mooie techniek om één groot portret te maken, bijvoorbeeld van een bekende persoon, van tallen kleine foto's. Wat dan precies op die rechte manier bij elkaar gezet wordt. Voor die wenkbrauwen is foto's gekies wat bij donker is. Foto's met bij groen en geel is die achtergrond bijvoorbeeld. Een paar blauw foto's is die oor van die portret. Nou, daar is zachte waarde wat dit voor jou kan doen. En hulle gebruik jouw foto's of zomaar enige foto van die internet. Hele verzameling foto's wordt samen gebruikt om één portret te maken. En als je inzoomt, dan zie je dat elke blokje van die groot portret rechtig een foto op zijn eigen is. Maar al die foto's samen vorm je een groot portret. Nou, zo kan je naar die Bijbel kijken en naar je eigen pad door die Bijbel. Al die zondagscollessen, die Bijbelstudies, je eigen Bijbellezings, dag na dag, jaar na jaar, die preken wat je hoort, je leert het over de jaren. Je ziet niet altijd die groot prentje nu. Maar als je uitzoomt en als je aan het einde van je leven zou terugkijken, dan ontdek je dat al die prentjes samen die portret van Jezus vormen. Nou, onthoud die grote prentje, Jezus, God zelf, zijn verlossingsdaden, zijn beloftes en vervulling, zijn genade en liefde, zijn koninkrijk en toekomst. Dit is wat ons moet motiveren om aan te houden. Al te samen, al die dingen samen, help mij om Jezus te leren kennen en voor hem te leven. Dan leef ik in een verhouding met God. En dit is ons Jezus' belofte in Johannes 14, vers 23. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. En mijn vader zal hem lief hebben. En ons zal naar hem toekomen en bij hem woning maken. God heeft ons zijn kinders gemaakt. Hij bouwt en onderhoudt die verhouding met ons. Het is een levende verhouding, een liefdesverhouding. En wat is onze rol in die verhouding? Om God lief te hebben en zijn woord te bewaren. Die onderricht van die apostels. Terug naar die vraag aan die begin. Hoe wordt ons een krachtige, vitale kerk? Of hoe blij ons een vitale kerk? Als ons toewij aan die leer van die apostels, die evangelie van Jezus. Als ons beseft dat die evangelie van Jezus die kracht tot redding is. En die engine van die heiliging voor die rest van ons leven. Niet net die begin van ons christelijke leven nie, die rechtvaardiging. Maar die volledige opvolgproces van verandering, die heiliging, wordt daardoor gedrijf. Door die leer van die apostels wordt ons aan Jezus verbonden en groei ons in hom. Nou, een kerk wat die leer van die apostels niet te laag of te onbetekenend vindt niet, maar besef dat dit kostbaar is. Omdat ons daardoor aan Christus verbonden raak en in hom blij groei. Daar die kerk is vitaal en krachtig. Die kerk het krachtig begin, die Pinksterdag, omdat zij door die woord van God gevoed is en door die kracht van die woord het zij uitgegaan in die evangelie gepreek en in beweging geblij. Maar zodra die aandacht voor die woord verzwak en tot stilstand komt, dan graaft die kerk erin, in loopgraven of schuil achter veilige muren en engage niet meer die wereld met die evangelie. Dit is wat die afwezigheid van geestelijke kracht met ons kan doen. Maar die kracht, die vitaliteit, keert terug. Als die kerk begint bid en terugkeert naar die woord van God, dan komt die kerk weer in beweging. Verkondig die evangelie moedig en verspreid die evangelie met een fris en krachtige overtuiging. Laat ons dit samen doen. Amen. Ons gaan nou saam God dank in ons gebed. Ons wil ook voorbeden doen vir ons broer Maurits, wat hierdie week vir operatie gaan, vir die are in sy been, om 'n bypass te kry, en aarvergroting. En ons gaan dan bid dat die Here die operatie sal seën. En ons wil God ook dank vir die kandidaat Kidani, wat nou die klassesexamen geslaag het en wat beroepbaar is. Laat ons saam bid. Heere God, barmhartige Vader in die hemel, ons dank u dat ons allemaal deel mag wees van die gemeente van Christus. Ons dank u dat u die kerk, wat u reeds in die Oude Testament begin vergader het, Israël wat u uitgekies het, dat u dit voortgezet het in die christelijke kerk. Mensen wat tot bekering gekomen het door die krachtige werk van die Heilige Geest, mensen wat die leer van die apostels oor Jezus aanvaar het en wat u aan uw gemeente toegevoeg het. Heere, dit is die rede hoekom ons ook hier is, omdat u ons aan die kerk toegevoeg het. Dit is uw werk. En dit is die veranderende werk van uw Heilige Geest in ons harte, wat dit moeilijk maakt. Ons wil u danken, Heere, voor daar die oorweldigende rijkdom van die werk van die Heilige Geest, sy wonderlijke werking in die hart van een mens, wat ons nie kan verklaar nie, wat onsigbaar gebeur, maar wat dan so duidelik sy spore en sy vrugte wys, in een leven wat toegewy is aan Jezus. Ons dank u daarvoor, as ons dit in ons eie levens mag sien. En ons bid dat u dit meer en meer sal het groei. Ons bid ook vir ons kinders, dat hulle die Heilige Geest mag ontvang, dat hy krachtig in hulle sal werk, en hulle tot bekering sal breng, en tot 'n lewende geloof in Christus Jezus. Heer, ons dank u dat uw Geest in ons midden woon, en dat hy ons aan Jezus verbindt. Dat hy alles wat Jezus vir ons verdien het, en vir ons wil gee, dat hy dit vir ons uitdeel. En dat hy dit doen, as ons ons rug op die woord van die apostels, hulle onderrig. Want dan is ons mos met Christus bezig. Heer, ons bid dat u in ons hart naar die verlangen sal wat groei en wakker sal roep en hou. Dat u naar die vuur in ons midden sal laat brand. Aanhoudend. Zodat dit voor ons die normale ding is. Dat ons dit als kerk doen, dat ons daarop gericht is en dat daaruit al onze activiteiten voortvloeien. Ons onderlinge liefde, die gemeenschap, die preek van die brood, gebeden. Heer, help ons om niet te zoeken naar speciale programma's wat die ding moet doen, maar dat ons werk met die evangelie, wat u voor ons gegeerd, waarin Jezus centraal staat. Die evangelie wat ons met u verbindt en verzoen. En die evangelie wat ook die kracht is tot verdere verandering in ons levens. Gee ons die verlangen om daarmee bezig te wees. En gee ons een nederigheid om te besef dat ons soos babas is. Wat die melk nodig het. Heer, ons bid dat u hierdie verlangen in ons sal laat groeien en dat ons saam dit als gemeente mag doen. Wil u ook nieuwe mensen toevoegen aan die gemeente? Mensen wat ook weer een nieuwe begeestigdheid bij ons kan oproepen. Als ons zien in andere mensen zijn levens, hoe baie dit voor hulle beteken en hoe dit hulle levens verander het. Ons bid, Heere, dat ons samen op Christus gericht mag worden en samen daarin mag groeien. Ons wil u ook danken dat ons voor elkaar mag bid, vir mekaar mag omgee. Ons bid voor ons broer Maurits, wat hierdie week weer voor operatie gaan. Ons dankie dat die operatie moeilijk is. En ons bid dat u dit so sal sien, dat daar een bypass gemaakt kan word. En dat die are weer oop mag wees en mag functioneer, en die pijn weggeneem kan word. Ons bid dat u hom sal help in hierdie situasie met die uitzien na die operatie, maar ook die herstel daarna. Zie in hom en gee hom die kracht voor die verdere herstel. Ons wil ook danken, Heere, voor Kidani, die kerkplanter in Covenant Church. Dank u dat hij die examen kon slagen en dat hij nou beroepbaar is. Dank u dat u arbeiders gee voor die oes hier in ons land. Ons bid ook voor die studenten, die Zuid-Afrikaanse studenten, wat in Canada klaar gestudeerd het, dat u hulle een plek zal geven om met uw gaves uw kerken te dienen. Heere, ons beseft dikwijls niet die nood en die groot behoefte, zoveel duisternis wat in ons land heerst niet. Ons bid dat hier in ons land meer plekken geskep kan worden om die evangelie te verkondigen, gemeentes te plant. Geef daarvoor geloofsmoed en vertrouwen in ons kerken. En ook bij ons hier in Johannesburg, om die broeders wat u geeft aan te wenden voor die verkondiging van die evangelie. En ons bid dat allemaal in ons stad en ons land die evangelie mag horen. En dat u mensen tot bekering zal brengen. Heer, ons wil al jullie dingen bid en ons dank u. In de naam van onze Heer, Jezus Christus. Amen. Laat ons nou samen de Heere dien met ons offergaves. En dan zingen ons tenslotte schriftberijming 24, vers 3, 4 en 6. Door die woord ontvang ons die geheim van Gods reddingsplan. Zij welbehaar wordt verkondigd en die boodschap ruist voort in toebereide harten. Schriftruiming 24 na die collecte. Thank you. wil voor ons zijn zegen geven. Laat ons dit in geloof ontvangen. Die genade van de Heer Jezus Christus, die liefde van God en die gemeenschap van de Heilige Geest is met jullie allemaal. Amen.